Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten, luisteraars, alle die met ons verbonden zijn via kerkradio of internet, allen hartelijk welkom in deze middagdienst. Deze dienst wordt ook geleid door dominee Klomp. De schriftlezing is eerst uit Handelingen 6, de versen 8 tot en met 15. En daarna uit Handelingen 7, de versen 51 tot en met 60. De tekst voor vanmiddag is uit Handelingen 7 en wordt gevormd door de versen 55, 56, 59 en 60. Het thema voor de prediking is: de eerste martelaar preekt de enige middelaar. Mededelingen namens de kerkenraad, de collecten. Er worden twee collecten gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen, in het bijzonder de Theologische Universiteit. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. We vangen nu deze dienst aan met het zingen van Psalm 81, de versen 12 en 13. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God, is ook deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu Psalm 3 in de versen 2 en 3. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet mij uw gunst aanschouwen. Psalm 3, de versen 2 en 3. Wij willen vooraf belijdenis doen van ons algemeen niet te betwijfelen christelijk geloof. in aansluiting aan het apostolicum en in verbondenheid met Gods levend gemaakte kerk in heel de wereld. Aansluitend zingen we uit Psalm 22 vers 12, wie mij ook veracht, God wou mij niet verachten. Nog oor, nog oog van mijn verdrukking wenden, maar heeft verhoord wanneer ik uit de ellenden riep naar omhoog. Psalm 22 vers 12 na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesens en een eeuwig leven. Amen. We lezen het woord van de Heere zoals aangekondigd uit het boek Handelingen. Eerst het hoofdstuk 6, vanaf vers 8 tot en met vers 15. En dan nog uit hoofdstuk 7. Eerst hoofdstuk 6, Handelingen 6, vanaf vers 8. En Stefanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En enige van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneërs en van de Alexandrijnen, en van hen die uit Cilicië en Azië afkomstig waren, stonden op en redetwisten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de geest door wie hij sprak te weerstaan. Toen zetten zij mannen aan om te zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden tegen Mozes en God horen spreken. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding, en ze kwamen op hem af en grepen hem en brachten hem voor de raad. En ze lieten valse getuigen optreden die zeiden, deze man houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaatsen, tegen de wet. Want we hebben hem horen zeggen dat die Jezus de Nazarener deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die Mozes ons overgeleverd heeft. En allen die in de raad zaten, hielden hun ogen op Stefanus gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. En dan uit hoofdstuk 7, Handelingen 7. En dan het slot van de reden, de preek voor de raad van Stefanus. En ook hoe men, de kerk van die dagen, daarop reageert. Handelingen 7 vanaf vers 51. Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. U verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigden. Van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U, die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen, hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Maar ze riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En ze wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Amen. Maar we willen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en dankzegging. Ik heb vanmorgen een foutje gemaakt en gezegd alsof broeder Achterberg nog in het ziekenhuis was, maar hij was er weer thuis. En daar willen we de Heere ook hartelijk voor dankzeggen. Mag ik u voorgaan in gebed en dankzegging. Heere, uw aangezicht zoeken. Ja, wij hebben dat niet in onze zak. Wij moeten dat aangezicht leren zoeken. En we doen dat pas als we erachter gekomen zijn dat we wat kwijt zijn dat we niet missen kunnen. En wat is het rijk, Heere, als we daar iets veel, steeds meer van verstaan. Want als wij dat aangezicht kwijt zijn van nature, het is er wel. En het straalt, het schijnt. Lichter dan het licht. Licht dat de duisternis verdrijft. Zondaarsliefde met gevallen zondaren. En de deur van de hel gaat dicht voor alle die het op hem toeleggen. En de deur van de hemel gaat open. Dat is de trekkracht van dat licht van uw vriendelijk aangezicht. We zoeken het ook vanmiddag, Heere. Hier in het kerkgebouw en thuis als we meeluisteren, mee afgestemd zijn op de geestelijke zegeningen van u. En laat u dan dat licht ook schijnen, Heere, zoals het straalt, maar dat we het ook mogen zien met ogen van ons hart. En ervaren dat u zondaren zalig maakt. En dat uw ogen zijn over degene die u vrezen. En dat uw stem tot hun hart spreekt. En dat uw leiding in hun leven is, uw toekomst tegemoet. En dat uw oren open zijn op de gebeden van uw kinderen. En dat werken van dankbaarheid als een welriekende reuk in uw neusgaten komt, zoals de schrift daarover spreekt. Heere, die heerlijke, heilige, hoge God, die we eigenlijk niet in mensenwoorden kunnen duiden, die gebruikt menselijke beelden om te zeggen wie hij is en wat hij doet en wat we daarom van hem mogen verwachten. Laat dat ook in deze eredienst zo zijn, Heere. Voor de kinderen van u en voor alle die u mogen kennen, groot en klein. Ook voor de jeugd, Heere, die misschien staat in zal ik wel of zal ik niet. Kan ik wel belijdenis doen? Kan ik geen belijdenis doen? Of misschien zal ik afhaken of trouw blijven? Wil ze ook spreken tot hun hart, Heere? Ook de kinderen, als ze niet alles zullen begrijpen van de preek, dat hindert ook niet als ze jong zijn. Maar dat we mogen weten dat de Heere er is. En dat de Heere te zoeken en te vinden is. En dat de Heere meegaat, meegaan wil. In het leven van elke dag zijn toekomst tegemoet. We zijn dankbaar dat broeder Achterberg thuis mocht zijn. Na de ziekenhuisopname van de afgelopen week die nodig was, Heer. Het was best heftig. Maar gelukkig mag hij weer fijn bij zijn vrouw thuis zijn. En zij zorgt heel goed voor haar man. Wat een zegen is dat als we samen mogen zijn. En als we ook samen onder uw zegen mogen zijn. En we bidden hartelijk van u, Heer, of u onze broeder ook volledig herstel wil geven. Zodat zijn gezondheid mag reizen. We denken aan andere zieken, beproefden, mensen die bij het ouder worden krachten inleveren. Als u onze kracht bent, Heere, dan kan het soms zijn als we zwakke momenten hebben dat we ons echt gedragen voelen door niemand anders dan de Heere zelf. Wat is dat groot en wat is dat rijk. We bidden voor de kerk over de hele wereld, deze eerste dag van de week. Op veel plaatsen wordt uw woord gepreekt, Heren. De bazuin van het evangelie mag helder klinken. En u wilt door het tere werk van uw Heilige Geest dat ook toepassen aan ons hart. In Nederland sluiten kerken, kalver kerken af. Dat is best aangrijpend. Maar wereldwijd groeit uw rijk en zet u het voort. En we bidden om de kracht ervan. Ook op plekken waar veel tegenstand is. Het wonderlijke is dat soms, juist daar waar de verdrukking op het hoogst is, ook de vrucht het grootst is. Heren, wilt u hen die zo moeilijk christen kunnen zijn en het toch zijn, bijzonder ondersteunen en ook gebed geven voor de doorwerking van uw werk in Nederland, waar we soms op zo'n gezapige manier christen kunnen zijn. Heren, ontfermt u zich. Ook over de kerken in ons eigen land en werelddeel. En dat u allen die u in oprechtheid mogen kennen, tot een zegen wilt stellen op de plek die u hun wijst. Zegen de jeugd en de kinderen, zegen de ouderen. Zegen ons als we met vakantie mogen zijn of hier in de kerk met vakantie de pielkerkdiensten bezoeken. Geef een goede tijd van afstand nemen, van tot rust komen. En als we mogen werken, Heren, wat een zegen om nog te kunnen werken. Geef in afhankelijkheid van uw sterkte om dat ook in uw dienst te kunnen doen. Heren, leid ons zo en geef ieder die een taak heeft in deze eredienst uw ondersteuning en uw genade, zodat u de eer ontvangt in de bekering van zondaren, in de verdieping van uw eigen werk, in de uitbreiding van uw koninkrijk. En in de hartelijke verwachting van uw toekomst. Want u hebt toch gezegd, ik maak alle dingen nieuw. Wat zal dat groot zijn, Heren, als we dat mogen meemaken. Als we daarbij mogen horen. Om ons te verwonderen over uw daden. Maar vooral om u eeuwig te prijzen. Om wie u bent en wat u doet. Hoor ons in danken en bidden. Alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 109, de versen 1, 2, 13 en 16. Uw gunst is groot, zij is bestendig. Verlos mij dan, ik ben ellendig, nooddruftig. Ik voel mijn hart verbroken. Maar ook, zegen gij mij, o mijn God, want gij zijt mijn erfdeel. En mijn lot. Psalm 109, vers 1, 2, 13 en 16. Wij zingen straks na de preek die mooie verse uit Psalm 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hun kracht. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Psalm 89, de versen 7 en 8, straks na de preek. En de tekst is, zoals al gezegd, genomen uit Handelingen 7, de versen 55 en 56, 59 en 60, die we nog eens een keer willen lezen. Maar hij, dat Stefanus, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen. Als je zo de gemeente overziet, dan zijn er heel verschillende soorten mensen. Ouderen, jongeren, kinderen. En mensen die een blakende gezondheid hebben. En mensen die toch wat meer zorg over hun gezondheid hebben. En zo heb je dat in ons land en zo heb je dat wereldwijd, een groot verschil onderling in mensen, gelovigen en ongelovigen. Maar uiteindelijk zijn er maar twee soorten mensen. Mensen die nog staan aan de kant van de duisternis en mensen die mogen wandelen in het licht van de Heere. En dat is een scheiding die eigenlijk dwars door alle kerken heen gaat ook, hè. Wonderlijk is dat. En als je oog voor de schrift hebt en de lijn in de schrift, is het ook begrijpelijk. Want sinds de zondeval is het die strijd van de duisternis tegen het licht en van het licht tegen de duisternis. Of concreter, de strijd van de Satan tegen God en die wil de mens aan zijn kant hebben. En de strijd van God tegen de Satan en die zal zijn kinderen aan zijn kant krijgen. En je ziet dat vanaf het verloren paradijs een hele lijn door de Bijbel heen trekken. En dat zal zo blijven tot aan de wederkomst. En op bepaalde punten dat het werk van de Heer Jezus heerlijk in het licht treedt, krijgt die strijd tussen licht en duisternis, tussen dood en leven, een extra venijnig accent. En met venijnig accent bedoel ik dan dat de Satan inderdaad zijn venijnige gifpijlen wil schieten in het hart van, nee, van Jezus kan niet meer, maar wel van zijn navolgelingen. Maar venijnig, hoe venijnig ook, je ziet toch dat het licht overwint. En dat is het evangelie van vrije genade en dat is het evangelie van blije genade. En in onze tekst, genomen zo kort na de tijd van Pinksteren, zie je dat op een heel aangrijpende manier. De venijnige pijlen van de Satan, die zorgen voor de eerste martelaar, Stefanus. Maar de liefdespijlen van God, vanwege de enige middelaar, de Heere Jezus Christus. En als je die nou mag zien met geloofsogen, daar ging het dan vanmorgen over, als je dat geloofsuitzicht mag hebben, dan kun je best wel eens beven voor de pijlen van die nare Satan. Maar dan mag je leven door het geven van de enige middelaar. En dan ben ik bij het thema voor de preek. De eerste martelaar preekt de enige middelaar. Drie aandachtspunten. Ten eerste wie hij ziet. Ten tweede wat hij zegt. En ten derde hoe hij bidt. Ik herhaal. De eerste martelaar die preekt de enige middelaar. Wie hij ziet. Wat hij zegt. En hoe hij bidt. Stefanus. Prachtige naam. Kroon betekent het eigenlijk. Krans, Stefanos. In de Olympische Spelen word je gekroond met een Stefanos. Met een kroon, dus met Stefanus. Als je wettig gestreden hebt en overwonnen. Nou, Stefanus, die, ik weet niet of die naam aan Pinksteren te danken heeft. Maar dat is nou een man vol van genade, vol van geloof en vol van de Heilige Geest. Jongens, meisjes, jongelui. Denk nou eens iemand in onze gemeente, neem die in gedachte, waarvan jij, natuurlijk niet zoals Stefanus, maar bij benadering kan zeggen, dat is nou een man, dat is nou een vrouw, vol van genade, vol van de Heilige Geest, vol van geloof. Weet je waarom dat een steuntje kan zijn voor jezelf? Als je nou eens vragen hebt bij de Bijbel of vragen bij een preek, vragen of het geloof wel echt is, hè? Dat je dan in zo iemand kan zien dat het echt is. Want dan zie je eigenlijk niet Stefanus, want dat was ook een zondaar, maar dan zie je eigenlijk iets van de Heer Jezus. Dat is het geheim, hè? Dat het hier van Stefanus mag zeggen. En toen er in de groeiende kerk na Pinksteren gebrek was aan diakenen om de weduwen, die waren er veel, te verzorgen, toen zijn er 7 extra diakenen aangesteld van wie Stefanus de eerste was. Nou, als je dan zo vol van geloof en vol van de Heilige Geest bent, hè, als je weduwen moet verzorgen, dat ging om de dagelijkse zorg, dan weet je als gelovigen ook heel praktische invulling te geven, zodat die dames niet meer mopperen, maar goed tevreden zijn. Het was namelijk zo dat er in de gemeente toen onmin was ontstaan tussen de Joods sprekende mensen, de Hebreeuws sprekende mensen en de Grieks sprekende weduwe. Die Hebreeuws sprekende weduwe die zouden voorgetrokken worden. Maar ja, de kerk groeide zo, er was geen menskracht meer, hè? En toen hebben ze dus ook Stefanus aangesteld. Nou, het was echt een pareltje in de kerkenraad, laat ik het zo maar zeggen. Een krans, een kroon, zo heet zijn naam, maar dan een kroon voor de Heilige Geest. Die man die was doorzichtig in zijn ambt en in zijn persoon tot op de Heer Jezus Christus en zijn verlossingswerk. En zo mocht hij de tafelen bereiden voor zijn weduwen die aan zijn zorg waren toevertrouwd. En dan zie je, hè, dat de grens tussen licht en duisternis, tussen leven en dood, ook dwars door de kerk van die dagen loopt. Want het is toch aangrijpend wat we gelezen hebben in het vorige hoofdstuk, dat men hem eigenlijk dat geluk niet gunt. Dat men hem eigenlijk dat licht van Christus door de Heilige Geest in zijn leven niet gunt. Er waren dus geleerde mannen, hè, dat is dat eerste, die vreemde namen, Libertijnen, Cyreneërs, Alexandrijnen, uit Cilicië, uit Azië, die reden twisten met Stefanus. Nou, het is heel goed dat je spreekt over het woord van de Heer, want niemand heeft de wijsheid in pacht. Maar ze wilden reden twisten, dat betekent dat ze wilden overtuigen van zijn ongelijk. Nou, mensen, dan heb je helemaal geen verstand van wie de Heilige Geest is en wie God is, dat je denkt dat je het van hem kunt winnen. En ze wonnen het dus ook niet. En dan zie je, terwijl dat kerkmensen waren van die tijd, dat ze de lastercampagne van de Satan uit de kast halen en mensen opzetten tegen Stefanus, tegen de Heilige Geest dus, hè? Tegen het tere werk van de Heer Jezus, om het maar kapot te maken. En daar zit God niet achter, daar zit de Satan achter. Lastelijke praatjes, hè? Jezus zegt, als die liegt, dan praat hij naar zijn aard. Nou, en aangrijpend, hè, dat dan dwars door de kerk die scheiding heen gaat. En dat ze het zover laten komen, als ze geen argumenten meer hebben, dat ze hem voor de rechtbank brengen en dat Stefanus nog zijn laatste woord mag spreken. En dat is geen woord, laatste woord zoals dat bij ons al gebeurt, niet waar, voor een rechtbank als iemand ter dood veroordeeld is. Maar het is eigenlijk een preek. Stefanus die mag vanaf Genesis 3 tot aan en met Pinksteren zeggen hoe de Heere constant in de weer geweest is om dat licht van zijn vriendelijk aangezicht in het hart van al die mensen te laten schijnen, met de bedoeling dat de duivel geen overwinnaar zou zijn, maar dat Jezus triomfator zou zijn in hun leven. En als u het leest, het hoofdstuk is te lang om het helemaal te lezen, maar lees het thuis maar, hoofdstuk 7, prachtig. Dan hoor je dat dat geen redetwisterij is, maar dat eigenlijk een getuigenis is van binnenuit. Hè? Je hoort dat het echt is bij Stefanus. Hij spreekt eruit. En dat hebben die gemene mannen ook doorgehad voor die geestelijke, zogenaamd geestelijke raad. Hè? Want als dan de toepassing komt, hè, jullie hebben eigenlijk niks anders gedaan dan die aangeboden unieke middelaar tussen God en de zondaar vermoorden. Dan barsten ze hun harten. Dan stoppen ze hun oren toe. En dan moeten ze dus horen dat ze dachten dat ze met de kruisiging van de Heere Jezus van hem af waren. En nou krijgen zij de schuld ervan. En als je God doodt, dat is godslastering. Daar is geen vergeving voor. Hè? En dan hebben ze geen andere argumenten dan keiharde stenen. Ze slepen hem de stad uit. En ze bekogelen hem met stenen. Heeft Stefanus echt gelasterd? Nee. Want als ze daar voor de raad bezig zijn om valse getuigen te laten spreken, dan, en ze kijken naar Stefanus, dat staat er zo heel mooi in het slot van hoofdstuk 6. Hè. Dat staat er zo heel mooi. En alle die in de raad zaten, hielden hun ogen op Stefanus gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een engel. God geeft getuigenis uit de hemel. Dat zijn kind is, een gezicht als van een engel. En dan mag Stefanus zeggen dat hij zo door een geopende hemel de hemel inkijkt en de heerlijkheid van God ziet en Jezus staande aan de rechterhand van God. Prachtig, prachtig. Die heerlijkheid die Mozes eens wilde zien. En God zegt, ja Mozes, dat kan niet, maar ik zal toch een deal met je maken. Je mag me van achteren zien als ik voorbij ben gegaan. Hè? De heerlijkheid die Paulus eens zag toen hij in de derde hemel opgetrokken was. Hij kon het eigenlijk niet onder woorden brengen wat hij van God gezien had. En Paulus op Patmos zag die heerlijkheid en hier Stefanus. En wat is nou die heerlijkheid van God, mensen? Ja, dat is eigenlijk, ik heb vanmorgen het beeld van die zon ook gebruikt. Hè? Dat felle zonlicht, dat heb je nodig, maar je kunt er niet in kijken. En nou zo is het licht van God nog feller, de heerlijkheid van God. Kan geen mens zien en leven, maar we kunnen er ook niet zonder. Stefanus mag het zien en die mag het in zijn laatste preek zeggen. En dan zegt hij er zo heel mooi bij, die heerlijkheid van God. En Jezus staande aan de rechterhand. Dat betekent dat de Heere God nou door de rechterhand Jezus op deze aarde Heere en zaligmaker en leidsman wil zijn. Dan kan het, hè? Dan kan het. Dan val je niet dood, om zo te zeggen, in dat felle licht van de heerlijkheid van God, maar dat straalt door de Heer Jezus. Hij wordt straks ook de Zoon des Mensen genoemd. En komt zo dichtbij. Dat Stefanus eigenlijk als diaken eigenlijk een stralende ster is van het licht van de heerlijkheid van God. Kijk, die heerlijkheid van God die is hoog boven ons. Hè? Maar die heerlijkheid van God houdt in dat hij zo diep buigt. Dat hij met dat licht van zijn vriendelijk aangezicht de duisternis die wij over ons hebben gehaald wil wegnemen. Als Stefanus de gelegenheid krijgt nog één keer te preken als diaken. Dat heeft hij in woord en daad bij de huizen veel vaker gedaan. Hè? Dan mag hij dit zeggen. Ik zie de heerlijkheid van God. En ik zie de Heere Jezus staande aan zijn rechterhand. Bijzonder, hè? Wat een God. Maar ja, mensen, als je daar geen kaas van gegeten hebt, laat ik het zomaar zeggen. Als die stralen je hart niet hebben aangeraakt, dan snap je er geen syllabe van. En dat zie je met die heftige confrontatie, hè? Zijn heftige confrontatie. Als hij Jezus ziet. Het is de eerste keer na de hemelvaart dat de hemel open gaat. Hè? En dat Stefanus dat mag zeggen in zijn preek. En dat zij dat mogen horen. Jezus leeft. En God regeert. Door zijn rechterhand. De hand van kracht en almacht en genade. En van gunning. Ook voor jullie. Dat is de laatste preek. Van deze gezegende dienstknecht. Maar dan wordt het nog grimmiger. De duivel denkt, ik heb dus toch verloren. Maar ik wil niet verliezen. En de Satan, die heeft geen andere mogelijkheid meer dan de mensen op hem aan te laten vallen. En Stefanus buiten de stad. Hè, want ja, een godslasteraar mag niet in de stad sterven. Ze sleuren hem buiten de stad, zoals ze eenmaal Jezus buiten de stad geleid hebben. En ze hebben geen andere argumenten meer om de discussie eerlijk aan te gaan dan keiharde stenen. Vreselijk, hè? In de islamwereld, hè, heb je ook van die momenten nog dat mensen gestenigd worden. Vreselijk. Soms zie je er zelfs een afbeelding van in de krant, mensen. Vreselijk toch, hè? Het is toch heel bijzonder, hè, dat als je ziet, de doodstraf was er wel in het Oude Testament, maar als de Heere Jezus een offer gebracht heeft, dat, denk bijvoorbeeld aan die ontmoeting met die Samaritaanse vrouw, die moest ook gestenigd worden. Meester, wat zegt gij? En dan gaat Jezus wel aan de kant van Mozes straf staan. Op één voorwaarde. Indien u zonder zonde bent, dan werpt u de eerste steen. Je ziet dat die steniging, die wrede dood in het Nieuwe Testament helemaal naar de achtergrond raakt. Doordat het licht en de liefde van een ontfermende God gewonnen heeft. En hier in de eerste martelaar, want sterven gaat Stefanus, zie je dat de middelaar een kroon op zijn hoofd legt. Dat de liefde het overwint in deze wrede dood die Stefanus moet sterven. En dan ben ik bij tweede gemeente. De eerste martelaar die predikt de enige middelaar wat hij zegt. En Stefanus zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Hij is er zelf verwonderd over. Zie! Echt handelingen, hè? Zie! Hij nodigt als diaken ook nog de mensen die daar hun klederen afgelegd hebben. En Saulus die past op de kleren, zodat ze beter kunnen gooien. Je moet er toch niet aan denken dat je daar behagen in kunt hebben. Zie, ik zie de hemelen geopend. En de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. Zoon des Mensen. En dan zie je weer, Paulus zegt, God bewoont een ontoegankelijk licht. Geen mens kan God zien en leven. Dat is de heerlijkheid, dat felle zonlicht. Hè? Maar die heerlijkheid van God bedoelt niet om te verteren, om te stenigen, om dood, om kapot te maken. Dat is de Satan. Het eerste woord in het woordenboek van God drie-enig is zondaarsliefde. En het eerste woord in het woordenboek van de Satan is moord en doodslag, zegt de Heere Jezus. Dat is de mensenmoorden van de beginnen. Dat botst hier. En wie zal het winnen? Ja, Stefanus die sterft. Maar ik denk dat hij de pijn van de stenen niet gevoeld heeft. Ik denk dat hij de nare argumentatie en de haat van het Sanhedrin niet meer bemerkt heeft. Dat is de kracht van het licht dat van boven in je hart en je ziel valt en je leven doorschijnt. Ik zie de hemelen geopend en ik zie de Zoon des Mensen, let erop, de Heere Jezus die dus gelijk geworden is aan een mens. En in alle dingen zoals mensen verzocht geweest zijn, en daar heeft natuurlijk Stefanus ook last van gehad, dat de Heere Jezus daar ook doorheen gegaan is, maar dat hij niet gezondigd heeft. En dat hij zo op de ereplek aan de rechterhand van God gekomen is. En daarom zo heel goed mee kan voelen wat je doormaakt als je een moeilijke weg gaat. Dat hij er zo heel goed in kan komen als je pijn moet lijden. Dat hij van binnenaan aanvoelt wat je voor een ander niet wilt weten, maar wat jou, wat u naar beneden trekt. Zoon des mensen, die God van ons, die zit niet in een ivoren toren hoog boven ons verheven als een onbewogen God. Maar die is een bewogen Heer, daar staat zijn heerlijkheid garant voor. En die heerlijkheid als een overtroevend licht over de duisternis die wij over ons hebben gehaald, die zorgt uiteindelijk voor de eeuwige overwinnaar. Van niemand anders dan de Heere Jezus, en dat doet hij niet voor zichzelf, maar ook voor al zijn mensen. Ook als je de marteldood moet sterven. Hoeveel christenen hebben in de wereld van de islam, in de wereld in Indonesië bijvoorbeeld, in Noord-Korea, hebben hun leven moeten geven omdat ze de Heere Jezus niet wilden verloochenen. Maar kan God dat dan in zijn almacht niet verhinderen? Ja, dat zou wel kunnen, denk ik. Maar als de Heere dat niet doet, dan doet de Heere dat niet. En daar zul je dan ook mee in treinen moeten komen. Maar ik denk, gemeente, dat Stefanus de pijn waarschijnlijk niet gevoeld heeft. Omdat hij hier zo frank en vrij eigenlijk al uit de hemel spreekt. En dan is het ook heel bijzonder, hè, dat hij ziet dat de Heere Jezus staat aan de rechterhand van God. We hebben net het geloof beleden en in het apostolicum staat en in Jezus Christus zittende ter rechterhand van God. En dat staat er terecht hoor. Want dat zitten, dat betekent, de hoge priester in het Oude Testament, als die dienst had, moest altijd lopen en in de weer zijn. Er was geen rust. Maar de hoge priester die het volbracht heeft, de Heere Jezus Christus, als die thuisgekomen is en de ereplaats krijgt, dan is er rust. Dan is het af. Het is volbracht. Helemaal af. Dat is bijzonder. En die rust, die kent Steven. Daarom kan hij zo rustig blijven preken, terwijl de keien hem overal treffen en hij zometeen de marteldood moet sterven. Maar dan mag hij opeens tot bemoediging van zichzelf en voor de kerk, want het staat niet voor niks opgeschreven in de handelingen, zien dat de Heere Jezus gaat staan. Jongens, ik hou niet zo van voetbalwedstrijden, maar je kan natuurlijk gek van zijn van voetbal, hè? Meisjes, jongens. En als je dan je sportclub bijna ziet winnen, maar het wordt misschien toch nog verliezen, dan zit je in de tribune. Maar dan ga je op dat spannende moment uit een stuk betrokkenheid opeens staan. Nou ja, de vergelijking gaat natuurlijk wel enigszins mank. Hè, want het gaat over niemand anders dan de Heere Jezus. Maar je moet dat staande aan de rechterhand van God zien als een stuk betrokkenheid bij die Stefanus die doodgestenigd wordt. Vreselijk, hè? Wat een duivelse dood is dat. Maar wat een meesterlijke betrokkenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat je er zo bovenuit getild wordt, hè? Dat je mag zeggen, zie, ik zie de hemelen geopend. En ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En Jezus staat klaar om Stefanus op te vangen. Hij valt niet in het Kedrondal, daar wierpen ze zomaar de lijken in, hè, vreselijk. Nee, hij valt in doorboorde armen en handen van de Heer Jezus. Daar hebben die zogenaamde geestelijke leidslieden geen verstand van. En hij wordt, zijn ziel wordt gedragen naar het licht bij de troon. En prachtig in het volgende hoofdstuk staat dat zijn lichaam eerbiedig, stijlvol, gelovig ter aarde wordt besteld. Geliefde gemeente, wij zijn niet Stefanus. En wij lopen geen gevaar dat we vanwege ons geloofsleven gestenigd zouden worden. Maar het kan best zijn dat je een moeilijke weg gaat. En ieder draagt zijn eigen pakje, zijn eigen kruis, nietwaar? Maar wat is dit dan een bemoediging? Stefanus die mocht het echt zien. Hè? Dat was ook een unieke historische situatie. Maar wij mogen weten dat in de hemelvaart de Heere Jezus de deur van het huis van zijn vader heeft opengelaten. En dan kan je er wel eens heel diep doorheen moeten. Dan kan de duivel wel eens je gevoelige plekken zo bestoken met vurige pijlen dat je denkt, hoe kom ik er door? Dan kan het wel eens zo eenzaam in je leven zijn dat je de naarste dingen van de duisternis denkt. Maar zeg dan maar deze tekst. Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van God. En als je dat dan niet met je hart kunt zeggen, dan mag je het met je verstand zeggen, want het is een tekst uit het woord van God. En als je daar je vertrouwen op stelt, dan kan het soms zijn in die penibele, moeilijke omstandigheden dat de Heer dichterbij komt dan ooit. Zoals hier Jezus dichter bij Stefanus komt dan ooit. Omdat uiteindelijk de duivel probeert te stenigen het werk van de Heer Jezus in deze gezegende diaken. En dan mag hij, nee, hij zegt niet hou op of ik heb zo'n pijn of nee. Hij zegt wat hij met geloofsogen mag zien en zet het als een werkelijkheid midden in het leven van zijn martelaarschap. De eerste martelaar die preekt de enige middelaar. Zo kan het dus gaan. Het was zo'n gezegende man. Hè? Wat zullen de weduwen die u miste gehuild hebben? Want die man die was zo goed voor me. Die heeft zo goed van God gesproken. Die heeft misschien wel kleren gebracht en voedsel gebracht. En die heeft troostrijke woorden gesproken, zoals het bevestigingsformulier van diakenen ook tegenwoordig nog zegt. Wat zullen die mensen hem gemist hebben? Had hij niet even kunnen blijven? Dat zijn geen vragen, mensen. De Heere die neemt hem tot zich. En hij mag het weten ook, want de enige middelaar die preekt de unieke, de eerste martelaar die preekt de unieke middelaar. En dan ben ik bij het derde. En zij stenigden Stefanus. Terwijl deze Jezus aanriep. En zei: Heere Jezus, ontvang mijn geest. Jongens en meisjes, ken je de kruiswoorden van de Heere Jezus nog? Het eerste kruiswoord van de Heere Jezus was: Heere, reken hun deze zonde niet toe, want ze weten niet wat ze doen. En daar komt zometeen Stefanus ook op. En toen de Heere Jezus stierf, hè, wat heeft hij toen gezegd? Dat was het laatste kruiswoord. Heere, in Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hier zie je dat dus dat volle werk van de Heere Jezus zo in Stefanus' leven is. Dat je, ja, je hoort eigenlijk de Heere Jezus bidden. Je hoort eigenlijk de Heere Jezus bidden. Hoe hij bidt. Hij bidt als Jezus. Prachtig. En dan kun je zelfs een marteldood aan. En dan kun je zelfs die moeilijke weg van afbraak van je gezondheid aan. En dan kun je zelfs die eenzaamheid naar de mens gesproken aan. En dan kun je zelfs, vul dat concrete noodgeval van u, van jou maar in. Want het offer van die unieke middelaar, die zoon des mensen, is vele malen groter dan de macht van Satan bij elkaar. En het volbrachte offer van de Heer Jezus reikt veel dieper dan de nood van u diep kan zijn. En de nood van Stefanus is diep. Je zal toch zo aan je eind gebracht worden. Vreselijk toch. Maar hij weet zich als diaken in zijn leven helemaal afhankelijk van de Heer Jezus. En dan zie je dat de dood, die hebben wij in de wereld gebracht omdat we de Satan binnen hebben gehaald, hè? Dat uiteindelijk die zoon des mensen ook die overgang van dood naar, van leven naar dood voor zijn rekening genomen heeft aan het kruis. En dat niet maar voor zichzelf, maar ook voor allen die op hem mogen hopen. Ik ga naar huis, zegt Stefanus. Zo'n fiducie, zo'n vertrouwen had hij in die levende Christus, dat hij vanwege die unieke middelaar die buiten het vaderhuis gesloten is, thuis mocht komen in de heerlijkheid van God. Om daar echt diaken te zijn, zoals hij op aarde nog nooit geweest was. Om God even groot te maken. Heere Jezus, ontvang mijn geest. Nou, je moet wel heel bruut zijn en daar Satan ten voeten uit. Dat je door kunt gaan met stenen gooien. Terwijl dit gebeurt, ja, zo diep is de haat naar Jezus toe. En ik vind het ook aangrijpend, gemeente, dat dat eigenlijk toch de kerk van die dagen was. Hè. Zo diep is de haat dat ze met stenen de mond sluiten. En daar staat zelfs, ze vallen eensgezind op hem aan. Ja, aangrijpend, aangrijpend. Maar zij stenigen hem niet de eeuwigheid in hoor. Want er staat zo heel mooi dat Stefanus dan knielt op de plek van het proces van de steniging. Stefanus die knielt en hij roept met luider stem. Heere, reken hun deze zonde niet. Hij bidt als de Heer Jezus. Hè? Want toen de Heer Jezus aan het kruis geslagen werd, als je Gods zoon lastert, en dat is hier, dat is bij Jezus helemaal het geval, en hier lasteren ze uiteindelijk ook de zonde. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Hè? En daar is uiteindelijk geen vergeving meer voor als ze daarmee door zouden gaan. Hè? Heere, reken hun deze zonde niet toe. Kijk, dat is nou een echt kind van God, hè. Die heeft God lief boven alles en de naaste als zichzelf. De fariseeën en de schriftgeleerden die hier aan het stenigen zijn, die hadden de naaste lief voor zover dat in hun straatje paste. Maar de Heere Jezus heeft geleerd aan zijn navolgelingen, hebt uw vijanden lief. En dat zie je hier zo prachtig uitkomen. En dan valt eigenlijk in de praktijk, diakenen zijn mensen van de praktijk, de dienst der barmhartigheid. Dan valt dus ook vanuit deze stervende diaken het praktische licht van de liefde voor de naaste naar de fariseeën en de schriftgeleerden en Saulus die op de kleren past, daar kon ze beter gooien. Wat een genade gemeente, wat een evangelie. Heere, reken hun deze zonde niet toe. Wat een echte diaken. Wat een echt kind van God. Wat een echte dienstknecht. Wat een echte ambtsdrager. En toen hij dat gezegd had, toen had hij zich vrijgemaakt. Een ambtsdrager moet zich vrijmaken van de mensen met wie hij omgaat. Toen had hij zich vrijgemaakt. Toen ontsliep hij. Mooi woord voor sterven. Dat is sinds Pasen en Pinksteren het woord voor het sterven van al Gods kinderen. Ontslapen. Dat is ontwaken bij de Heere. Ontslapen in de Heere is ontwaken bij de Heere. Die genademacht van de Heere Jezus Christus is zo duidelijk in zijn leven. Maar hij denkt dan eerst aan de naaste die op de rand van de ravijn wankelen en straks vallen ze in eeuwige verwoesting neer. Heere, reken hun deze zonde niet toe. En hij moet het leven wel inleveren. Ja, ik zeg het opnieuw, had dat nou even niet anders gekund? Hij was Nee, dat zijn geen goede vragen, gemeente. Kan dus, hè. Maar als dienstknecht ben je dan ook trouw en gehoorzaam als God je roept. Hij ontsliep. Ontslapen in de Heere is ontwaken bij de Heere. En dat gebed is verhoord. Want Saulus, hij paste op de kleren. Maar even later wordt hij een moordenaar, een handlanger van de duivel. Totdat het gebed van Stefanus verhoord werd. En Saulus van een vervolger een volgeling werd. En dan zegt Paulus aan het einde van zijn leven, dat was ook niet allemaal gemakkelijk hoor, maar daarover nu niet meer. Dan zegt Paulus aan het einde van zijn leven tegen Timotheus: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En daarom is voor mij weggelegd de kroon, en dan staat er in het Grieks, de Stefanus van de rechtvaardigheid. En heeft hij vast aan Stefanus gedacht. Dat gebed van die trouwe diaken die zo vroeg gestorven is, verhoord is in het leven van Paulus. En die Stefanus, die kroon van de rechtvaardigheid, is niet alleen voor mij weggelegd, maar, zegt hij, voor allen die zijn verschijning hebben liefgehad. Gemeente, mogen we daaronder zijn, dat we door die geopende poort in de hemel sinds hemelvaart zien, ik zie de heerlijkheid van God en de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand, zo betrokken, zo actief en zo nabij. Gelooft zij het Lam, nu en eeuwig. Amen. samen danken en bidden. Heren, we mogen u hartelijk erkennen voor de openbaring van uw woord. En dat dat licht van uw hoge heerlijkheid zo naar beneden valt, zelfs in de diepste duisternis. En dat dat ook het donker op doet klaren en de nevels wegneemt. Wat is dat rijk, Heren? Zo'n God is er maar één en dat bent u. En hoog boven ons verheven, want God is geen mens, maar de heerlijkheid heeft u zo dichtbij gebracht in de Heer Jezus en door uw Heilige Geest in het hart van uw kinderen. Ja, dat kunnen sommigen met de dood moeten bekopen, Heren. We bidden voor mensen die, bij wie dat dreigt, of familieleden die een geliefde hebben moeten missen doordat ze hun geloof niet wilden opgeven. Wat een zegen als we ook lezen van getuigenissen in de islamitische wereld, dat men toch trouw blijft bij de belijdenis van Jezus als Here en Heiland, al moeten ze dan soms ook vluchten of zich verborgen houden. Here, doorbreek nog duivelse krachten en machten en leer mensen daar ook om bidden en in staan in de vrijheid van uw geest, zo dat we ook tot een zegen kunnen zijn voor anderen. Wat een zegen, Heren, als we ook persoonlijk mogen ervaren dat u van ons afweet en dat u erin meekomt in de situatie van de strijd waarin elk kind van God staat, de concrete situatie van ons leven hier en nu, dat u daarvan afweet en ook in wilt voorzien. En dan gebeuren er ook nog wonderen, Heren, waar we u hartelijk voor danken. We bidden voor onze diakenen en ook voor de ouderlingen, dat ze ambtsdragers mogen zijn, doorzichtig tot op die bijzondere licht en heerlijkheid, die glans die afstraalt van de Heer Jezus. En dat ze zo mogen staan in hun ambt, hun werk mogen doen en u uiteindelijk vertegenwoordigen bij de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. We bidden ook voor gebed om doorgaande werkende gemeente. Heren, als wij nog aan de kant van de duisternis zouden staan, o, bewaar ons er toch voor en breng ons in de kring van uw licht, voordat het voor altijd te laat is. En als we in dat licht mogen gaan en staan, Heren, dan zijn we verwonderd dankbaar voor uw zegeningen. En zullen we zo ook op zondag en door de week in uw missie willen staan. We bidden voor de gemeente, voor alleengaanden, voor gezinnen, voor ouderen, voor jongeren. Al het werk dat gedaan mag worden, al is het in deze vakantieperiode ook wat rustiger. Wees met ons allen, Heren, en geleid ons door uw goede gunst. We bidden ook voor de Theologische Universiteit, waar we voor collecteren zometeen. Wat een zegen dat we zo'n opleiding mogen hebben en dat wij bij het woord als dienstknechten worden opgeleid om dat te mogen uitdragen op de plek die u als dienstknecht ons wijst. Zegen ook de jonge predikanten net aangetreden. Er zijn er ook nog die geen beroep hebben, Heren. Wilt u in die moeilijke weg ook nog voorzien? Gedenk ons ook het verdere van deze dag en zegen ons in deze vakantietijd. Misschien trekken we het er nog op uit. Wil ons veilig bewaren en ook weer veilig in het midden van de gemeente terugbrengen. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw wederkomst verbijt. Daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld, gemeente. En dan zingen we nog uit Psalm 17, vers 4. Psalm 17, vers 4. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.
Amen.